Goedemorgen luisteraars, u bent weer verbonden met de Zuidoverkerk, alwaar voor u zal voorgaan, dominee Vogel, ons eigen predikant. Mijn naam is Dick Brouwer, namens de diaconie. De organist zal Herman Keizer zijn en in verband met het overlijden van zuster Neeltje Versloot Moret zingen we Psalm 68 vers 10 uit de oude berijming. Dus in het verband met het overlijden van zuster Neeltje Versloot Moret zingen we Psalm 68 vers 10 uit de oude berijming. Na de mededelingen zingen we lied 119 uit de evangelische bundel. Dus lied 119 uit de evangelische bundel. Na het stilgebed Votum en Groet zingen we lied 1, vers 1. Dat zal dan zijn uit de evangelische liedbundel. Daarna zingen we na de geboden lied 1, vers 2. En na de voorbereiding van het avondmaal zingen we lied 1 vers 3. Na de gebeden en schriftlezingen zingen we Psalm 40 vers 1 en 11. Dus de schriftlezingen zal zijn uit Psalm 40 vers 1 tot en met 11. En uit Marcus 12 vers 28 tot 34. Dus de schriftlezing zal zijn Psalm 40, vers 1 tot en met 11, en Marcus 12, vers 28 tot en met 34. Het kinderlied is King of Kings en daarna zingen we Psalm 40, vers 3 en 4. Dus na King of Kings met de kinderen zingen we Psalm 3 en 4 van Psalm 40. Het thema van de verkondiging zal zijn offer van liefde. Na de verkondiging zingen we Psalm 133 vers 3 uit de oude berijming. Dus na de verkondiging Psalm 133 vers 3 uit de oude berijming. Na de dankzegging en voorbeden zal de collecte zijn en de slotzang zal zijn uit gezang 461. Dus de slotzang is gezang 461. De kerkraad van de Christgevermeerde Kerk Dordrecht-Zuid wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen, gemeente. Welkom in deze dienst. In het bijzonder aan de gasten in ons midden en degene die ook meeluisteren op een andere manier. Voor ons zal voorgaan onze eigen predikant, dominee Vogel. In verband met de eerste mededeling verzoek ik u om op te gaan staan. Woensdag is in de leeftijd van 91 jaar overleden onze zuster Neeltje Versloot Moret. In verband met haar overlijden zingen we nu staande Psalm 68 vers 10 uit de Oude Berijming. Boven de kaart van mevrouw Versloot stond: Mijn genade is u genoeg. De begrafenis zal aanstaande dinsdag plaatsvinden om 3:00 op de Essenhof. De dienst van woord en gebed begint om 14:00 hier in de kerk, terwijl er tussen 1:15 en 1:15 gelegenheid is tot condoleren. Vandaag bereiden we ons voor op de viering van het Heilige Avondmaal volgende week. En na de morgendienst is er vanochtend een stemming voor de nieuwe ambtsdragers. Tegelijkertijd zal er ook een peiling worden gehouden over uw voorkeur voor een nieuwe standaardvertaling, herziene Statenvertaling of de nieuwe Bijbelvertaling. Aanstaande donderdag is er de derde gespreksavond over het thema Gemeente van Christus. De avond gaat over de doop en begint om 8:00 hier in de kerkzaal. Volgende week donderdag is de jaarlijkse gemeenteavond. De stukken voor die avond zijn u allen al thuis bezorgd. Dan is ingekomen met beleidnisattestatie Arnoud en Mirjam Bezemer. En ik verzoek of zij even willen gaan opstaan. Hartelijk welkom in onze gemeente. Jullie zijn overgekomen vanuit de gemeente van Zwijndrecht. We wensen jullie een hele goede en gezegende tijd toe. En we wensen jullie samen een goede nieuwe start in onze gemeente. En aan ons gemeente is het ook de taak om hen goed op te vangen, dat zij een goed welkom zullen voelen. Dank jullie wel. We willen deze dienst beginnen door het zingen van Lied 119 uit de Evangelische Liedbundel. En die staat in het mededelingenblad. De kerkraad wenst u een goede en een gezegende dienst. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar schriftberijming 1 gaan zingen. En we zingen nu eerst het eerste vers. Schriftberijming 1, vers 1. MUZIEK
luisteren nu naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En daarna zingen we vers 2. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Week mogen we het avondmaal vieren. En avondmaal vieren in de lijdenstijd is altijd een bijzondere tijd van viering. We denken aan het werk van de Heere Jezus op zo'n heel bijzondere manier. Ook al in de verkondiging en dan ook in de bediening van het sacrament van het avondmaal. We luisteren nu naar het gedeelte dat bestemd is voor de voorbereiding. En daarna zingen we het 3e vers van schriftberijming 1. Geliefden in onze Heere Jezus Christus. In het evangelie lezen wij hoe de Heere Jezus Christus voor zijn gemeente het avondmaal heeft ingesteld. De apostel Paulus heeft deze instelling als volgt beschreven. Hij schrijft: Ik heb zelf bij overlevering van de Heere ontvangen, wat ik u weer overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zei: Dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was en hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Om nu tot onze troost het avondmaal des Heren te houden, moeten wij ons vooraf beproeven. En onze harten richten op het doel waartoe de Heere Christus het heeft ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De ware zelfbeproeving is drieledig. Ten eerste overdenken ieder zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die niet ongestraft heeft gelaten, maar aan zijn geliefde Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke kruisdood gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij deze vaste belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de gerechtigheid van Christus hem toegerekend en geschonken is, zo volkomen alsof hij zelf voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zichzelf of hij van harte bereid is met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te betonen en voor Gods aangezicht oprecht te wandelen. Of hij alle vijandschap, haat en nijd aflegt en in liefde en vrede met zijn naaste wil leven. Allen die zo gezind zijn wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Maar allen die geen droefheid over hun zonde kennen, niet op Gods belofte vertrouwen en in ongehoorzaamheid en onboetvaardigheid voortleven, verkondigen wij dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. En opdat Gods oordeel over hen niet verzwaard worden, vermanen wij hen, zolang zij zich niet bekeren, zich te onthouden van dit avondmaal dat Christus alleen voor zijn gelovigen ingesteld heeft. Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mag dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, door ons leven buiten onszelf in Jezus Christus te zoeken, belijden wij dat wij midden in de dood liggen. We vinden in onszelf veel ellende en gebreken. Ons geloof is niet volkomen. Wij dienen God niet met de toewijding die we hem verschuldigd zijn. Dagelijks hebben wij met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden. Nochtans, opdat ons door de genade van de Heilige Geest deze gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, mogen wij ervan verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het formulier. We zullen samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We zijn hier in de kerk gekomen. Oudere mensen en jongere mensen en kinderen. En de kinderen gaan straks naar de zondagsschool of naar de crèche. En we vragen of u met ze mee wil gaan. Of u wil geven dat ze het verhaal goed mogen begrijpen. Dat ze mooie liederen mogen zingen. En dat ze ook vandaag hier in de kerk dichter bij u mogen komen. Bidden we voor onze kinderen. Gaat u met ze mee. En zegent u hen die leiding geven. Maar denkt u aan ons allemaal zoals we hier gekomen zijn. De kinderen, de jongeren, de ouderen. We hebben u nodig. En ook al zijn we ons dat niet altijd bewust, het is wel zo. En we vragen van u, wees u vanmorgen dan ook bij ons. Ja, u belooft dat ook wel. En we weten het ook wel dat als we naar de kerk gaan, dat u dan ook bij ons bent, dat u dat gezegd heeft. Dat waar twee of drie in mijn naam samen zijn, u in het midden bent. En we vragen eigenlijk of we dat ook mogen merken. En daarom vragen we ook van u, wilt u alles weghalen wat er in de weg staat om naar uw stem te luisteren. Om uw stem ook toegang te geven tot ons hart. Dat we ons er niet tegen verzetten, maar dat we ons eraan overgeven. Dat we niet dicht bij u komen, maar bij u zijn. Daar vragen we om. Dat vragen we voor onze kinderen en dat vragen we voor onze ouderen. Voor ons allemaal. Ook voor hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. We hebben het zo even gehoord dat er weer iemand van de gemeente is overleden op een gezegende leeftijd. En als er dan boven de kaart mag staan, mijn genade is u genoeg. En als mensen dat met zich mee mogen dragen in hun leven. En dat ook mee mogen nemen zo in de laatste dagen. Heren, dan danken we u. Want dat is inderdaad zo, dat uw genade genoeg is. We denken vaak dat er nog veel meer bij moet komen. En dat we er van alles bij moeten halen. Maar uiteindelijk kunnen we met uw genade leven en sterven. En als we dat leren, dan zien we het ook dat het volop genoeg is voor ons leven. En als het nu avondmaal is, dan gaat het ook daarover, over genade. Over wat u geeft. Geef dat we het mogen zien dat het inderdaad genoeg is voor ons. Dat u naar ons omkijkt. En dat dat het eikpunt van ons leven wordt. We bidden voor de familie van onze zuster Versloot. Voor haar kinderen. Voor haar zus. Voor anderen die haar lief hadden. Kleinkinderen. Draagt u hen, ook in deze dagen. En geef dat we dat ook mogen weten. Dat ook als we zelf ouder worden, we gedragen mogen worden door u. Heere, zegent u zo deze familie en gaat u met hen mee. En we danken u voor alles wat ze ook heeft mogen geven. We gaan straks uit uw woord lezen, de verkondiging luisteren. We weten dat we niet de enige zijn. Ook niet in deze stad. Op veel plaatsen komt uw volk samen. Maar ook in deze wereld, in ons land. Ook op plekken waar het moeilijk is. Deze zondag, het is altijd weer een bijzondere dag voor heel uw kerk. En we vragen van u. Wees u overal, niet alleen hier, maar ook verderop in de stad. En ook verderop in deze wereld. En waar er dan ook mensen samenkomen om naar uw naam te luisteren. En hoe ze dan ook samenkomen, in veiligheid of met vrees voor de overheid. Heere, wees u hen nabij en spreekt u uw woord, zodat uw kerk mag leven en mag groeien tot eer van uw naam. Heere, wees u zo vanmorgen bij ons, in het spreken, in het luisteren, in alle dingen van deze dienst. En hoort u ons barmhartige Vader, om Jezus wil. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen en we lezen eerst een gedeelte uit het boek van de Psalmen, Psalm 40, vers 1 tot 11. En daarna uit het Evangelie van Marcus, Marcus 12, vers 28 tot 34. Psalm 40. Ik lees die in de nieuwe vertaling van 1951. Voor de koorleider van David een psalm. Vurig verwachtte ik de Heere. Toen neigde hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel. Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte hij vast. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welzalig de man die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld, die zich niet wendt tot de hoovaardigen, noch tot hen die naar leugen afdwalen. Talrijk hebt gij gemaakt, o Heere, mijn God, uw wonderen en uw gedachten jegens ons. Niets is bij u te vergelijken, wilde ik ze vermelden en uitspreken, te talrijk zijn zij om te noemen. In slachtoffer en spijsoffer hebt gij geen behagen. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet gevraagd. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Ik verkondig de blijde maren van uw gerechtigheid in een grote gemeente. Zie, mijn lippen weerhoud ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart. Van uw trouw en uw heil spreek ik. Uw goede tierenheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente. Tot zover de lezing uit het boek van de Psalmen. En dan lezen we uit Markus 12, vers 28 tot 34. We hebben het op dankdag gehad, of op middag gehad, over de vraag naar de opstanding. Markus 12, vers 18 tot 27. En vorige week zondag over het recht van de keizer, over die belasting. We lezen nu weer verder, het grote gebod. En een der schriftgeleerden tot hem komende hoorde dat zij met elkaar redetwisten. En overtuigd dat hij hun goed geantwoord had, vroeg hij hem, welk gebod is het eerste van allen? Jezus antwoordde, het eerste is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze bestaat niet. En de schriftgeleerde zei tot hem, inderdaad meester, naar waarheid hebt gij gezegd dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht en daarnaast de lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En Jezus ziende dat hij verstandig geantwoord had, zei tot hem, gij zijt niet verre van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer iets vragen. Tot zover de lezingen uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. We gaan nu met onze kinderen zingen het lied King of Kings en Lords of Lords. Nou, kennen jullie dat lied? Ben ik wel benieuwd naar. Jongens en meisjes, kennen jullie dat lied? King. Ja? Dat gaat wel goed? Oké, nou daar ben ik blij om. En daarna mogen jullie naar de zolderschool en zingen we hier in de kerk uit de nieuwe berijming van Psalm 40 vers 3 en 4. Dus Psalm 40 vers 3 en 4 in de nieuwe berijming. Straks na de preek zingen we Psalm 133, vers 3 in de oude berijming. Heer Jezus zegt tegen die schriftgeleerden: gij zijt niet ver van het koninkrijk van God. Hoe kun je nou niet ver of hoe kun je nou dicht bij het koninkrijk van God zijn? Maar Jezus bedoelt dus blijkbaar, je kunt er nog zo dichtbij zijn, je moet er juist in komen, je moet erbij zijn, niet dichtbij zijn. Want Jezus bedoelt, je bent er wel dichtbij, maar nog niet helemaal. Het is net als dat spelletje van vroeger, van als je iets moet raden van, is dat het? Nou, je bent, nee, het is heel koud, zeg je dan. Als je wat dichterbij komt, je wordt warmer. En dat is dan wel heel erg warm. Hè? Nou, ik denk dat de Heer Jezus dat tegen die man zegt. Je bent nou wel heel erg warm. Je bent zo dichtbij, maar je hebt het nog niet. Dus hij is dichtbij Gods koninkrijk. Dat betekent God zelf. Gods zeggenschap. Gods hoede, Gods zorg, Gods koningschap over je leven. Maar hij is er nog niet. Iemand die zo warm is. Nou, op een zondag van voorbereiding is dat natuurlijk een tekst die je mee moet nemen. En die we onszelf, of wat we onszelf ook moeten afvragen. Ben ik nou heel koud of is het wat warmer of is het nou heel erg warm, is het heet? Maar ben ik er nou? Ben ik nou bij God? Ben ik nou deel van zijn koninkrijk? Is hij mijn koning? Ben ik zijn onderdaan? En hoe weet ik dat nou? Nou, we hebben zo even gelezen over zelfbeproeving. Hè? De ware zelfbeproeving is drieledig. Ik moet u zeggen, als je het eerste gedeelte zo leest, moet u zeggen, daar is lang niet altijd iedereen mee geholpen. Hè? Dan wordt gesproken over dat je jezelf een oordeel kunt eten en drinken. En soms zit dat er zo bij ons ingehamerd dat we dan zeggen van, nou, dan maar even niet. Want dat is wel heel gevaarlijk. Als ik dus aan het avondmaal aanga zonder dat ik op de goede manier aanga, nou, dan krijg ik het oordeel van God over me heen. Dus ik moet u zeggen, het helpt niet altijd mensen. Juist als je er zo altijd mee bezig bent, doe ik op de goede manier en dan hoor je die tekst weer en dan denk je van, nou, het zal toch wel niet goed zijn. Terwijl dat gedeelte uit het avondmaalsformulier, het komt uit 1 Korinthe. Dat gedeelte uit 1 Korinthe zo heel nadrukkelijk te maken heeft ook met dit tekstgedeelte. Wat we gelezen hebben. Want wat was er aan de hand in Korinthe? Dat Paulus zegt van als je eet en drinkt op een onwaardige wijze, dan drink je en eet je jezelf een oordeel. Dat had te maken met hoe het daar ging in die gemeente. Dat mensen, er waren mensen van allerlei stand en rang. En dat ze, als er avondmaal was, als er een maaltijd was, en die ging dan over in het avondmaal bij die gemeente, dat ze dan helemaal geen rekening hielden met elkaar. En dat ze ook dan helemaal niet wachten op elkaar. En je kunt je voorstellen, de rijke mensen die waren er veel eerder, en de slaven die kwamen veel later. En eigenlijk was de maaltijd, was de dienst, was eigenlijk alles al achter de rug, en er kwamen de slaven nog eens opzetten. Ze zeggen van, ja, het is al geweest jongens, sorry, ga maar weer aan het werk. En op die manier. En Paulus zegt, ja, maar als je toch aan het eten en drinken bent, dan ben je toch met het lichaam van Christus bezig. Het lichaam van Christus heeft een dubbele betekenis. Hè? Het lichaam van Christus in de zin van zijn lichaam, dat hij gegeven heeft in de dood. Maar ook het lichaam als de kerk. En hoe kun je dan niet op elkaar wachten? Hè? Eet en drink, beproef eerst jezelf of je wel ook zo er tegenover staat. Of je het lichaam wel onderscheidt. Hè? Of je wel weet waar je mee bezig bent. En dat bedoelt Paulus. Denk er nu eens aan wat je aan het doen bent in je leven. En zeker als je avondmaal viert. Wat doe je nou eigenlijk? Waar leef je voor? En hoe kijk je naar anderen? Dus als wij zeggen van, we moeten onszelf onderzoeken. Dat betekent dat niet dat je gaat zeggen van, nou moet ik even van deze week even een uurtje vinden dat ik even tot mezelf indaal. Dat is heel goed trouwens, om niet verder te lopen. Dus daar zeg ik op zich niks van. Maar het gaat meer over de grote vragen van je leven. Waar leef ik nou voor? En hoe doe ik het nou? Hoe sta ik er nou in? En hoe ga ik nou om met God en de ander? Hoe ga ik nou om eigenlijk met dat grote dubbelgebod? Gij zult de Heer uw God lief hebben. Met geheel uw hart. Met geheel uw verstand. Geheel uw kracht. Nou, daar heb je al even tijd voor nodig. Om daar goed over na te denken. Doe ik dat? En daarnaast als mezelf. Nou, daar kun je ook genoeg over nadenken. Dit gedeelte dat we gelezen hebben speelt zich, net als de vorige gedeelte, af op het tempelplein. En Jezus is binnengehaald in Jeruzalem op een ezel. Hij heeft de tempel gereinigd. Hij heeft gelijkenis uitgesproken die niet zo prettig was voor het Sanhedrin, dat ze verplaatst zouden worden. En dan komen de Sadduceërs en die hebben een strikvraag voor hem. Daar hebben we het woensdag over gehad. En dan komt er een andere schriftgeleerde langs. Blijkbaar geen lid van het Sanhedrin. En waarom die langskomt, dat weten we eigenlijk niet zo heel goed. Wat onduidelijk zijn, motieven zijn wat onduidelijk. Als je het gedeelte leest in het evangelie van Matthäus, dan staat er echt dat hij komt om hem te beproeven. Hier staat dat niet zo in Marcus. Marcus denkt, tenminste dat idee krijg je dan van dat die man langskomt om gewoon met Jezus van gedachten te wisselen. Nou, we lezen het zoals het er staat. Nou, en die vraag van die man, dat is dus geen politieke vraag. Zo hè, moet je aan de keizer belasting betalen. Het is ook geen theologische vraag. Hoe zit het nou met de opstanding? Het is een heel praktische vraag. Heel praktisch. Wat is nou het grootste gebod in de wet? Nou ja, en ze hadden er nogal wat, de fariseeën. Als je de Tora leest, de 5 boeken van Mozes, en je probeert al die geboden achter elkaar aan te zetten, dan kom je tot 613 of nog wel meer. Dus er waren heel wat geboden. En ja, wat is nou het belangrijkste? En wanneer heb je zo'n vraag nou nodig? Nou, als er conflicten zijn. Als er conflicten zijn tussen de ene wet en de andere wet. Soms kom je dat al tegen in het evangelie. Als de fariseeën zien dat de discipelen van de Heer Jezus aan het aardeplukken zijn op de Sabbat. Nou, dat strijdt dan voor hun gevoel met het Sabbatsgebod. Hè. Je mag op de Sabbat niet werken en toch doen ze dat. Hoe zit dat nou? Wat is nou het grootste gebod in de wet? Dus dat kom je altijd weer tegen als er conflicten zijn. Nee, niet het conflict natuurlijk van zal ik naar God luisteren of zal ik niet naar hem luisteren. Dat is een ander conflict. Dat soort conflicten kennen we ook wel. Dat je zegt van ja, ik zit nu in een conflict. Eigenlijk moet ik naar God luisteren, maar ik heb er niet zoveel zin in. Of dat zo verwoorden we dat dan niet. We verwoorden het netter, maar dat komt daarop neer dat we er eigenlijk gewoon geen zin in hebben. Nou, over zulke conflicten gaat het natuurlijk niet, hè. Want dan zou je kunnen zeggen, nou ja, dan kies ik maar het gemakkelijkste gebod uit. Luiheid, gemakzucht, dat moet je bij jezelf altijd aanpakken. Maar bijvoorbeeld een conflict tussen het redden van levens. Wie leven gaat voor? Het leven van de moeder of van het kind. Ik werk voor die en die baas. Die vraagt van mij dingen die ik voor mezelf nooit zou doen. Dan heb ik een conflict van loyaliteit en naar mijn baas en naar God wellicht. Ik weet dat er in de Bijbel staat dat ik niet moet gaan trouwen met iemand die niet gelovig is. Maar ja, dat is een conflict met het andere wat ik heb. Waarvan ik denk van nou, degene met wie ik wil gaan trouwen, die wil dat onderzoeken. En die wil ik graag bij God brengen. En die wil ik samen met hem of met haar verder gaan door het leven. Er zijn allerlei conflicten waarvan je zegt van, wat is nou het belangrijkste? En dan zegt de ene, dit gebod is belangrijk. En de andere zegt, dat gebod is belangrijker. Wat is nou het eerste. Vervelend is dat ik nu allerlei dingen naar boven roep natuurlijk, waarop ik geen antwoord kan geven. Want weet u van, dat soort conflicten, dat zijn conflicten waar je met elkaar goed over door moet spreken. En als ik nou zomaar een statement zou maken van de preekstoel, dan komt het niet tot zijn recht. Dus daar moet je zelf goed over nadenken en dan mag je hulp in vragen, bij wie dan ook. Maar dat gaat over zaken waar je diep over na moet denken. Wat moet ik nou? Maar dat wilde ik aangeven. Dat soort conflicten begrijpen we wel. Wat voor antwoord zou Jezus geven? Wat is nou het belangrijkste? Nou, wat Jezus zegt, dat is voor die schriftgeleerden en voor de meeste fariseeërs en sadduceeërs eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Hij zegt, je moet de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, heel uw ziel, al uw verstand, naaste als jezelf. En de Heer Jezus haalt de schriften aan. Staat gewoon in de Bijbel. Je kunt gewoon lezen, Deuteronomium 6 en Leviticus 19. Lees het maar, staat hier. En die schriftgeleerde zegt ook van ja, dat klopt ook. Dat is prima. Zo staat dat ook in de Bijbel. Daar komt het uiteindelijk op neer. God lief hebben boven alles. En daarnaast als jezelf. Maar toch zijn er wel een paar bijzonderheden. Het eerste is dit, dat die schriftgeleerde vraagt, wat is nou het eerste gebod? Wat is nou het belangrijkste gebod? En wat Jezus zegt... Hij zegt, ja, maar het tweede, en Matthäus schrijft daarbij, aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus het tweede hoort bij het eerste. Die schriftgeleerde vraagt, wat is het grote gebod? En Jezus zegt, het grote gebod is dit, en het tweede is dat. Ze horen dus helemaal bij elkaar. Je kunt ze niet scheiden. Je kunt ze niet van elkaar losmaken. En ik denk dat je dat ook niet moet willen. He? Overal, en trouwens dat staat niet alleen hier, dat staat overal in de Bijbel. Overal in de Bijbel kom je dat, die twee dingen kom je tegen. Dat ze helemaal samenhangen. En dat je niet kunt zeggen van, nou ja, ik stort me maar op de liefde voor mensen en ik stort me maar op de liefde voor God. He? Johannes zegt, als je zegt, ik hou van God, ik heb God lief. En je haat je broeder, zegt hij, dan ben je gewoon een leugenaar. Dat kan niet. Je kunt niet God lief hebben en je naaste haten. Dat kan niet. Dan lieg je wat het eerste betreft. Dan heb je ook God niet lief dus. En dan denk je dat je God lief hebt. Maar je moet je goed afvragen of je niet veel meer jezelf en je eigen beeld van God lief hebt. Want wie God lief heeft, moet ook zijn naaste lief hebben. Dat kan niet anders. En zo begrijpen we het, hè. Als je nou warm bent voor het koninkrijk, als je er nou heel dichtbij bent. Moet je dit nou, en als je warm wil zijn, dan moet je dit goed in je oren knopen. Het staat ook in het avondmaalsformulier. Een van de dingen is waar je op moet onderzoeken of je in liefde en vrede met je naaste wil leven. Dat hoort erbij als je avondmaal viert en zegt van, ik kan eigenlijk helemaal niet met die ander en ik haat die ander eigenlijk. Nou ja, haat is maar vooruit. Weet hoe dat kan gaan in ons leven. Misschien mag ik twee voorbeelden geven. Waarvan ik denk van, ja, dat kan helemaal niet. Je kunt volgende week, is het avondmaal. Ik heb het een keer meegemaakt, niet hier, maar in een van mijn vorige gemeenten. Nou, er waren er ook 3 tafels. En dat iemand zei van, ja, nou, ik ga maar een beetje achterin zitten, want degene die voorin zit, die gaat aan het avondmaal, stel je voor dat ik daarnaast kom te zitten. Dat is ook wat. Ja, en dat kan niet, want nee, we liggen elkaar helemaal totaal niet en dat geeft allemaal gedoe. Dus ik ga maar aan de derde tafel. Nou, dan kun je wel zeggen van, nou, dat is mooi opgelost. Je voelt wel aan, daar gaat niet, hè. Want het is eigenlijk 1 tafel. En ook al ga je aan de 6e tafel zitten. Je zit eigenlijk naast degene die aan de 1e tafel zit. En je geeft aan degene die naast je zit. De beker. Hè, de beker van Christus. Dit is het lichaam. Dit is het bloed van Christus. Voor jou. Dat gun je elkaar dus. Dus dat kun je niet zo op die manier oplossen. Tweede voorbeeld. Wat ik een keer meegemaakt heb. Aan het avondmaal. Ik gaf... aan iemand ook de beker. En ik gaf de schaal door. En die week erop belde hij me op. En zei hij van, dominee, het is genoeg geweest. We gaan naar een andere kerk. Ik zeg, hoe kan dat nou? Ik zeg, ik heb u zondag nog dat en dat gegeven. Toen zei hij, wat heeft dat er nou mee te maken? Ja, je maakt wel mee. Maar begrijp je dat volslagen onmogelijk is. Hè? Dat je iets deelt met elkaar. Iets deelt. Het lichaam en bloed van Christus deelt de liefde van God met elkaar. En je zegt, het is nou genoeg. Ik denk van, nou, dat hoort dus zo. En zo begrijpen we het helemaal bij elkaar. En nu wachten we even op onze broeder van Wijk. Fijn dat u er weer bent. Dus dat is het eerste, hè, wat je goed moet bedenken als de Heer Jezus dat dan zegt. Van die twee geboden, die horen helemaal. Hij geeft die altijd een samenvatting en dan zegt de Heer Jezus eigenlijk, ze horen helemaal bij elkaar. En je kunt het niet scheiden van elkaar. Als het ene ten koste gaat van het andere, loopt het mis. Maar er zit nog iets bijzonders aan. Want, ja, en dat voelen we soms ook wel. En zo gaat het soms, dat mensen zeggen van, ja, uiteindelijk zegt de Heer Jezus dus, zeggen mensen, het gaat om de liefde. En als je nou maar lief hebt, dan is het voor elkaar. Als er maar liefde is. En dan wordt de liefde als het ware de zeef, hè, of zoiets dergelijks. Daar gaat het om en alle andere dingen mag je laten liggen als de liefde er maar is. Klopt dat nou? Nou, je zou haast zeggen van wel, hè, 1 Korinthe 13, hooglied van de liefde. Zo hebben we dan geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste van die is de liefde. Dan zeg je van, nou, de liefde is meester, dus dan hou ik één ding over. Hou ik alleen de liefde over en de rest kan ik laten schieten. Maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Je kunt niet zeggen, laat ik het geloof maar schieten of laat ik de hoop maar schieten. Dan moet je goed opletten wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt niet van, welk gebod is het eerste? Dat hij gelijk zegt, gij zult de Heer uw God lief hebben met... Hij begint met deze woorden, hoor Israël... De Heere, onze God, de Heere is één. En betekent niet dat je alleen daarna moet horen. Maar het is de geloofsbelijdenis van Israël. De eenheid van God. Maar niet zomaar de eenheid. Je moet niet luisteren naar het feit dat er een eenheid is in God. Maar je moet luisteren naar die God. Het begint altijd en het eindigt altijd met luisteren naar God. He, dus je kunt niet zeggen van... Oh, als je maar liefde hebt, dan zoek ik het voor de rest zelf wel uit. Nee, het begint altijd met luisteren. Liefde wordt concreet juist in het luisteren naar God. Wat zegt God nou? Hoe weet ik dat nou, wat hij van me vraagt? Dan zeggen we, nou, liefde is... Nou, hou ik nou van God, hou ik van de ander. Zoiets, hè? Dan kun je dat op je eigen manier oplossen. Maar dan maak je er een zeef van. Hoor, Israël, luister nou eens eerst. He, dus je kunt niet zeggen, als er maar liefde is. He, liefde komt voort uit het horen. Daar begint het mee. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. En je kunt niet zeggen van, nou, als je nou maar hoort, dan hoef je niet meer gehoorzaam te zijn. Integendeel. Gehoorzaam zijn begint, of liefde, begint met gehoorzaamheid. En dat klopt ook, want liefde is niet een bepaald gevoel. Is niet een bepaalde stemming waarin je bent, maar is vooral een werkwoord. Hè? Betekent trouw zijn. Betekent doen wat goed is. Je overgeven aan een ander. Zorgen voor. Je verzetten tegen. Nou, dat is allemaal liefde. En dan God op de eerste plaats. Hoor Israël. En je naaste op gelijke plaats. Hoor Israël. Dus dat is het tweede. Hè? Dus je kunt zeggen van het gaat om die beide. Liefhebben van God en de naaste. Je moet ook zeggen van dat is niet een manier om je van concrete dingen af te maken. Het begint ook gewoon met luisteren. Wat zegt God? God zegt meer dan één woord. Zijn hele Bijbel staat, zijn hele woord staat vol. Luister daarnaar. Toch, en dat is het derde. Kan het zo zijn dat je door de liefde concrete regels moet overtreden. En dat vindt de Heer Jezus eigenlijk ook verstandig, want wat die man zegt, die schriftgeleerde, van hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht en daarnaast de lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Dat is veel belangrijker. Staat ook in de profeten soms, hè? In Hosea staat dat ook, hè? Dat God barmhartigheid wil. Veel liever barmhartigheid dan offers. Nou, en we hebben het gezongen met Psalm 40, dat God daarna zoekt naar barmhartigheid en liefde. Dat is natuurlijk nog steeds zo. Hè? Je kunt je vast klemmen aan de regels. En zeggen, zo hoort het en zo hoort het. En zo doen we het en zo doen we het. Maar soms gaat de liefde daar dwars doorheen. De liefde kan die regels in een heel ander licht stellen en ze ook weer veranderen. Dat je vergeet, dat je als je je vastbijt in die regels, gewoon vergeet waar het eigenlijk over gegaan is. En dat zie je bij de profeten terugkomen. Als het volk Israël allemaal maar bezig is die offers aan het brengen. Die zeggen van nou, we doen dit, we doen het toch keurig. En wat is er nou mis mee? We doen alles precies zoals het hoort. Nou, dan zegt God, stop daar maar mee met die offers. Luister nou maar eens naar mij. En heb me nou maar eens lief. En heb je naaste nou maar eens lief. Nou, als die man dat gezegd heeft, dan klinkt dat warme woord van de Heer Jezus. Het is echt een warm woord. Het is geen cynisch woord. Van in de zin, nou, je bent er dichtbij. Maar net lekker niet helemaal. Het is een warm woord. Je bent zo dicht bij het koninkrijk van God. Je bent zo warm. Je bent niet ver. Je bent er zo dichtbij. Wat ontbreekt er nou nog aan? Wat zou dat kunnen zijn? Nou, dat kan te maken hebben met het doen. Hè? Dat je hele discussies kunt houden waar de liefde niet in zit. En we weten het vanuit de politiek, we weten het ook vanuit de kerk. Je kunt indrukwekkende stapels papieren gaan schrijven. Beleidsplannen gaan schrijven. En zo moeten we dit en dat vormgeven. Nou, je kunt ze allemaal lezen, als je wilt. Maar ja, voor de concrete liefde voor God en de concrete liefde voor de naaste heb je geen onderliggend document nodig. Begrijpt u? Je kunt er lang en breed over praten. Maar uiteindelijk komt het erop aan dat je het doet. Dat je God lief hebt. En dat betekent niet, ik voel niks of zo, hoe moet ik hem lief hebben? Maar dat je het doet, dat je trouw aan hem bent. En dat je opkomt voor zijn naam. En dat je bezig bent met de dingen van hem. En dat je opkomt voor de naaste. En dat je opkomt, hè, dat je bezig bent met de dingen voor de naaste. Dat je, met andere woorden, dat je zelf van de troon afgaat. Daar komt het echt op aan. En het gevaar van al die documenten die we kunnen opstapelen, hoe goed het ook is. Tenminste, het is voor sommige mensen gevaarlijk, zo moet ik het dan maar zeggen. Dat ze vergeten dat het gaat over het hele concrete leven van alle dag. Waarin je eigenlijk niet meer moet afvragen, wat doe ik? Maar waarin de liefde voor God en de naaste door het horen van het woord van God iets vanzelfsprekend eten en drinken voor je is. Daarover gaat het. En als je dat niet doet, dan ben je er zo dichtbij. Hè? Dan ben je heel warm. Maar dan sta je er uiteindelijk buiten. Het kan ook zijn, en het is ook zo, dat het te maken heeft met dat buitenstaan, met dat aanvaarden van Gods liefde. Dat het daar misgaat. En Jezus heeft het niet over dingen die je moet doen. Hè? De Heer Jezus is geen leraar alleen maar. Geen man met allerlei wijze informatie. Een inspirerende persoonlijkheid. Zonder meer. Maar alles draait bij de Heer Jezus over rond zijn eigen persoon. En eigenlijk moet je zeggen, de boodschap van de Heer Jezus, dat is dat hij zelf, de boodschapper, de boodschap is. En je ziet hem daar staan, in Jeruzalem, op het tempelplein. En als je omkijkt, dan zie je de rook van de offers branden. Brandoffers, offers voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer. En je ziet van, dit werkt niet. Ik moet zelf komen. En je kijkt naar Golgotha, waar Jezus hangt aan het kruis. En je hoort de woorden die de apostel Johannes schrijft. Als hij vlak voor zijn voor de kruisiging dat er staat, heeft hij zijn discipelen lief gehad tot het einde. Tot en met, maar tot achter de komma. En die dus ook zo laat zien wat liefde is. Omdat hij liefde is. Die zijn leven niet over heeft voor zijn vrienden, maar voor zijn vijanden. Hij is niet ver van het koninkrijk van God. Het kan te maken hebben met zijn levenspraktijk. Dat hij het niet doet. Dat hij het alleen maar zegt. Of dat hij het alleen maar leest of de stukken overschrijft. Of alleen maar boeken erover leest. Het kan ook zijn dat hij zich niet overgeeft aan het grote bewijs van Gods liefde. Jezus Christus. Nou, en daarover gaat het nou. Ook juist bij het avondmaal. Of je het wil doen en of je overgeeft. En als je dat nou niet doet, dan kun je hier zijn. Dan ben je zo warm als wat. Uiteindelijk te buiten. Maar het is een uitnodiging. Om niet buiten het koninkrijk te blijven staan. Maar naar binnen te gaan. Want wie hem nederig valt te voet. Is niet ver. Is niet dichtbij. Maar is binnen het koninkrijk. Amen. We gaan straks danken en bidden. Jan van Lieren zal straks ook nog iets tegen u willen zeggen. Maar we zullen straks ook dank onze voorbeden en dankzegging doen voor degene die vermeld staan op het mededelingenblad. Zuster van Reet heeft haar rug gebroken, of een ruggenwervel gebroken. Die is nog wel even daarmee zoet, denk ik. En we wensen haar ook God zegen. We zullen ook voor haar bidden. Maar wie er nog niet bij staat, dat is onze broeder Willem Weller. Die komende week geholpen zou worden aan een hartritmestoornis. Dus dan wordt zijn hart even stilgezet. En dan moet het weer op gang komen. We zullen voor hem bidden om rust en blijvend vertrouwen. We zullen ook denken aan een familie Bezemer in ons gebed. Maar ik wil graag Jan uitnodigen om iets te vertellen. We zijn heel blij en dankbaar dat je zo naar voren kan lopen. Maar dat ben je zelf denk ik het meest.
Beste gemeente, beste gasten. Nog maar 7 weken geleden lag ik met een heftige kwaal in het ziekenhuis. Er is bij mij vastgesteld dat een bloeding in mijn hypofyse is geweest. Een hypofyse is een orgaantje. Zo groot als een ert. Zo klein. Dat je hormoonhuishouding regelt. Door de bloeding functioneert het niet meer. Het had niet veel gescheeld of ik had hier niet meer voor jullie gestaan. Samen met Astrid, het is voor haar ook een zware periode geweest. En waarom mag ik hier nog zijn? Wie ben ik dat ik hier nog ben? Ik begrijp het niet. Het voelt als een wonder en het is het ook. Uw gebeden zijn niet voor niets geweest. Dank voor alle goede zorgen. Dank voor alle hulp en medeleven waarin u ons gezin hebt bijgestaan. Ik ben heel dankbaar om. God is zo goed voor ons geweest en nog steeds bewijst hij zijn trouw. Ik heb een schepper gedankt voor zijn trouw en genade zoals hij die aan mij, aan Astrid en onze kinderen bewezen heeft. Hier is ook uitgekomen wat je vindt in 1 Petrus 4, vers 10. Dient elkaar en ieder naar de genadegave die hij heeft ontvangen. Sorry. Er is in onze prestatiegerichte maatschappij weinig waar we zo'n hekel hebben als aan zwakheid. En toch heb ik gedurende mijn periode in de Albert Schweitzer ervaren wat betekent. Kracht wordt in zwakheid volbracht. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Toen ik mij zwak voelde, leidde dat ertoe dat ik mij ook erg bewust was van mijn afhankelijkheid van God. Wij bidden dat we dit vast mogen houden. En wij wensen jullie ook toevlucht te zoeken bij onze God. En in afhankelijkheid van hem te mogen leven te leven. Dit leidt ertoe dat we veel macht ten goede krijgen om anderen en onszelf wel te doen. In Psalm 119 vers 175 komt heel dichtbij. Laat mijn ziel leven, dan zal hij u loven. Hier staat een dankbaar mens. Dank u. De God die mij opgericht heeft, u wil ook jouw God zijn.
Hartelijk dank, Jan. We zullen samen God danken. Heere God, Vader in de hemel, ja, we willen u danken, want opeens valt er weer zo heel veel weg waar wij ons druk over maken. Onze plannen, onze gedachten, die waren ook bij Jan weggevallen en hij moest leren leven vanuit uw kracht in zijn eigen lichamelijke zwakheid. We willen u danken dat kan. En dat uw kracht veel sterker is dan alle krachten in deze wereld. Dat waar we voor worden opgeleid, en zoals we worden opgevoed en worden opgeleid, en waar we toe gedrongen worden om vooral sterk te zijn, dat dat niets is bij dat wat u geeft. We danken u dat u dat zo duidelijk ons laat zien. Wat Jan is overkomen, Jan en Astrid. En we danken u voor uw genade aan hen en zo door hen ook aan allen die hen lief zijn en ook aan ons. We danken u dat u ook vandaag laat zien dat u God bent. Soms zouden we het meer willen zien, maar we hebben het gezien en we weten het. Zou er voor u, de Heere, iets te wonderlijk zijn? Dat is het niet. Er is niets te wonderlijk voor u. Dat weten we. En we willen u danken dat u dat ons ook niet weer laat horen en laat zien. En dat we dat ook op andere manieren mogen merken. Dat u ons helpt in ons leven. Dat we over dingen heen kunnen stappen. Dat we over dingen heen kunnen komen. Dat er verwachtingen zijn. Plotseling. Heere God, u bent een grote God. En u bent het waard door ons geprezen te worden. En eigenlijk, als we het erover hebben, u lief hebben boven alles en daarnaast als onszelf. Ja, dat spreekt eigenlijk voor zich, Heere God. Helpt u ons ook zo om dat ook voor zichzelf te laten spreken. En dat het iets wordt van ons eten en drinken. Van ons hele bestaan, van ons hele leven. En niet alleen in deze week waarin we ons voorbereiden op het avondmaal of op hoe dan ook. Maar dat u voor ons erg belangrijk wordt. Hoor Israël de Heere. Zegent u ons zo. We willen ook voor anderen bidden. We vragen van u, wees u met onze zuster van Reet. Geef haar kracht, geef haar genezing, geef haar geduld. We willen ook bidden voor onze familie van Sanen. Ook als ze binnenkort niet meer verantwoordelijk zijn voor het project. We vragen van u, geef ze een goede overdracht van het werk. Geef dat degene die het overnemen het ook echt goed kunnen doen. En dat ze er vertrouwen in hebben dat, ze met, dat het goed gaat verder. Zorgt u voor hen. We willen u ook danken voor 40 jaar Dordtse evangelisatie. Toch wel iets heel bijzonders dat mensen van heel verschillende kerken al 40 jaar zoeken anderen te bereiken met het evangelie. En dat dat in grote harmonie mag gaan. We danken u voor al het goede in al die 40 jaar. Voor al die mensen die op die manier ook u gevonden hebben. Voor al die mensen die ook in het evangelisatiewerk zelf sterker zijn gaan staan in het geloof. We danken u. Gaat u ook verder met hen en geeft u hen ook een persoonlijke zegen. Allen die verantwoordelijkheid dragen voor dat werk. We bidden ook voor de buurtlunch die straks gehouden wordt. Geef dat op uw manier het evangelie mag aanslaan in de harten van mensen. We danken u voor het Alpha Weekend dat geweest is. Waarin mensen toch weer hebben mogen merken wie u bent. En dat ze dichter bij elkaar en bij u zijn gekomen. We vragen van u, zegent u hen ook verder in het vervolg. En we danken u dat u altijd weer, als mensen het van u verwachten, daarbij aanwezig wil zijn. Heere, verhoort u ook onze gebeden. We vragen van u, gaat u ook mee met onze broeder Willem Weller komende vrijdag. De behandeling, Heere, geeft u hem rust van binnen dat u hem zijn leven leidt en dat u alle dingen wel zal maken. Heere, en laat hem het vertrouwen dat hij heeft op u ook mogen blijven houden. Zorgt u goed voor hem. Zorgt u voor allen die om hem heen staan. Ik wil u danken dat we een nieuw gezin in onze gemeente mochten ontvangen. En wij vragen voor Arnoud en Mirjam, zegent u hen in ons midden. En geef dat ze een nieuwe goede start mogen maken bij ons. En dat ze mogen opbloeien en groeien in het kennen van uw naam. Stel ze ook tot een zegen in het midden van ons. Heere, zo komen we tot u. Wees u zo bij ons ook als we straks naar huis gaan. Ook als we eerst nog een vergadering hebben. Hoort u ons, barmhartige Vader, uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De collecten zijn voor de kerk en voor de landelijke kerk. En als de kinderen terug zijn, zingen we samen gezang 461. daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Kijk. Hij kan er.
Die kant gaat de dochter naar buiten en die kant komt de vader ophalen. Dus voor de rest gaat het allemaal wel aardig goed. Ja, kom maar binnen hoor. Oké. We zullen met elkaar om een zegen vragen over deze stemmingsvergadering. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we zijn hier ook nog bij elkaar als uw gemeente om samen nieuwe ambtsdragers te kiezen. En het is altijd een heel menselijk bedrijf zoals we ermee bezig lijken te zijn. In het kandideren van mensen, een groslijst opstellen, het aanvragen van namen. En dan hier het stemmen en de tellen van de stemmen, al die dingen. We zijn er druk mee bezig, maar we belijden onze afhankelijkheid van u. En we vragen aan u, wilt u ons leiden door uw geest, zodat het goed mag zijn wat we stemmen. Geef ons verantwoordelijkheid, geef ons liefde, geef ons uw zegen, ook in deze vergadering. Wees u zo bij ons en hoort u ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Wat is de bedoeling? U krijgt straks twee briefjes. Een groen briefje. En een groene. Oh, ik moet het toch. Ja, dat zit een paperclip omheen, maar. Mag die eraf halen? Okay. Een groen briefje. Kunt u het hier zo zien? En een klein wit briefje. En de groene briefje is voor de Bijbelvertaling. Een peiling daarvan. Wanneer we in de eredienst overgaan op het lezen uit een nieuwe Bijbelvertaling, is mijn voorkeur. De nieuwe Bijbelvertaling, herziene Statenvertaling of geen voorkeur, dat kan natuurlijk ook. En dat mag u invullen. En het stembriefje voor de ouderlingen en diakenen. Het is zo voor de ouderlingen, alle ouderlingen zijn het enkelvoudige kandidaatstellingen. Dus u zegt ja of nee. En bij de diaken zijn vier namen genoemd en dan moet u er, of mag u er, zo moet ik het zeggen, twee uit kiezen. Als u er drie uitkiest, dan zijn het niet geldig. Als u er één uitkiest, is er één blanco. Zo gaat dat dan. Maar alle ouderlingen, dus de wijkouderlingen, evangelisatieouderlingen en jeugdouderlingen, dat zijn enkelvoudige kandidaatstellingen. En het betreft de broeders Baaiens, is die aanwezig? Zit daar achterin? Misschien kun je heel even gaan staan. Maar u heeft hem al een keer gezien en u kent hem al veel langer. En ook nog van de foto, broeder Boshoven, ja, ook gestaan, ja, dat geldt ook voor u. Broeder Kwant, die is er niet. Broeder Brugmans, die kon er ook niet zijn, heb ik begrepen. Maar u hebt de foto's allemaal wel gezien. Broeder Blankenstein, WF, die kon er volgens mij ook niet zijn. Nou, dan heeft het fijn dat u bent gestaan, lijkt haar zijn stemadvies, maar dat is het niet. Broeder Goudriaan, die is er ook niet. Broeder M. Boshoven. Kijk, broeder Eckhart, die is er ook niet. Broeder Van Valen, die is er, die staat daar. En broeder Van Zoelen, die kon er, dacht ik, ook niet zijn. Nou is het zo, broeder Wittekoek zit daar. Die voelde enige nattigheid, omdat hij 4 jaar in het ambt staat. En op een gegeven moment is zijn naam van de lijst afgevallen. Als zijnde aftredende ouderling. Dat is hem zelf ook ontgaan, vol arbeidsvreugde voor de wijk, denk ik. En op een gegeven moment belde hij, toen was alles al in kannen en kruiken, zei hij van ja, maar ik treed toch ook af. Toen zeiden we, we zullen wel zien hoe dat gaat. In ieder geval weet u, dat is op die manier een beetje merkwaardig verlopen. Voor de peiling van de Bijbelvertaling zou ik ook nog iets zeggen van hoe dat gegaan is op de catechisatie.
een beetje moeilijk om natuurlijk om alle dingen van een Bijbelvertaling aan de orde te stellen. Ik ben afgegaan op wat de jongeren zeiden. En eigenlijk waren alle jongeren wel blij dat er een nieuwe begrijpelijke vertaling zou komen. En hun voorkeur werd gewoon ook wel een beetje bepaald door wat ze aan nieuwe vertalingen hebben gehoord en gezien. Zo begrijpt u dat. Een aantal jaren geleden is er een jongerenbijbel of startbijbel van de NBV gekomen. Nou, daar hebben een aantal jongeren maken daar gebruik van. En met veel plezier gebruik van. In het najaar is de herziene statenvertaling ook met een jongerenbijbel gekomen. En degenen die dat hebben, die zijn er ook zeer over te spreken. Met andere woorden, onze jongeren zijn vooral blij dat er een begrijpelijke bijbelvertaling is gekomen. Of dat er begrijpelijke vertalingen zijn gekomen. En ja, ze willen eigenlijk gewoon van u horen van zoek nou een vertaling uit die goed voor ons is. Waar we lang mee kunnen en waarvan u zegt van nou daarmee versta je het woord van God het beste. Met andere woorden, u moet een beslissing nemen ook met het oog op de jongeren zoals u dat voor uw eigen kinderen zou nemen en voor uzelf. Dus daar is geen duidelijk verhaal uitgekomen behalve dan dat het goed is dat het duidelijk moet zijn en we zeggen erbij. En ze moeten ermee verder kunnen. Nou, dan is het nu tijd dat we de lijsterraad laten rondgaan. En de ouderlingen en de diakenen zullen dat doen, neem ik aan. En die komen en maken het ons makkelijk. En vul uw naam in en pak een briefje. Ja, ja, over twee jeugdouderlingen. Er zijn twee vacatures. Ja, nee, dat staat ook. Nee, op het briefje staat het heel duidelijk. Jeugdouderlingen, het zijn twee vacatures voor jeugdouderlingen. En u wordt gevraagd van beide mensen of u... de voorstel van de gemeente, van de kerkenraad was dus om ze beide voor te stellen. En we hebben ze graag allebei in de kerkenraad. Maar het is aan u om daarover te oordelen. Kunnen nu... Nee, ja? Oké. Okay. Dus u bent heel geduldig en daar danken we u heel hartelijk voor. Maar alle stemmen zijn binnen. Heeft niemand zijn stem onder de bank geplakt? Want er zit soms wel eens een keer kauwgom, dus dan plakt dat lekker. Dus dat moet u dus ook niet meer doen, kauwgom plakken, dat wou ik even zeggen. Maar iedereen heeft, die heeft mogen stemmen, heeft gestemd? Ja? Nou, dan mag u blijven zitten tot de stemmen geteld zijn, maar u mag ook naar huis.